Goed, we gaan naar 2 Korinthe 5. En we zijn daar naderen we ook het einde van het hoofdstuk dan, 2 Korinthe. Geweldig, geweldig hoofdstuk, moet ik zeggen. Ja, het begint dan in hoofdstuk 5 met de aardse tabernakel die gebroken wordt. En dan de hoop die je in de hemel hebt. En dat we zuchten en verwachten naar die woonsteden uit de hemel. En dan over de rechterstoel van Christus. En we hebben behagen om bij de Heere in te wonen natuurlijk. En dan ook de motivatie, Christus liefde dringt ons, hè, dat wij voor hem zullen leven, omdat hij is voor ons gestorven en opgestaan. En dan de verandering, ja, dat we in vers 17 niemand meer naar het vlees kennen. Ook al hebben wij Christus naar het vlees gekend, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Tijdelijke verandering van Gods handelen. En dan zo, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nou, we zijn zo vorige week gebleven bij zo'n beetje bij vers 18 en 19. Daar hebben we ook gelezen dat God heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Dus wij hebben een bediening gekregen. Ja? En dat is met het woord der verzoening. Dat zien we in vers 19. En dat heeft hij in ons gelegd. Ja? Dus het woord der verzoening. Dat betekent dat wij hebben nu een taak. En ja, wat is mijn bediening? Nou, sowieso het woord der verzoening. Dat is dat mensen horen dat zij verzoend moeten worden met God. Dus God via ons biedt de vrede aan de mensen. Dat is een hele belangrijke taak. En in vers 20 zegt hij, wij zijn gezanten van Christus wegen. Ja? Dus een gezant. Een gezant is dus, nou, dat is een ander woord. In het Engels staat ambassadeur, maar dat is hetzelfde. Nederland heeft gezanten in het buitenland. Ik zeg het al, hè? Een ambassadeur, een gezant, is niet in zijn eigen land. Is altijd in een ander land. En dat is bij ons precies hetzelfde. Ja? Wij zijn gezanten, ja, van Christus wegen, omdat wij zijn in een ander land. Want ons land is een hemel. Wij zijn gezet. Wij leven daar al in feite. Onze positie is daar al. Dus, hè? Ja, burgers in de hemel. En wij zijn dus ver van onze woonplaats eigenlijk. Hier in een ander land vertegenwoordigen wij. Dus als je daarover nadenkt, is een hele verheven bediening eigenlijk. Dat wij de gezanten van Christus zijn. Hem vertegenwoordigen wij. Want de ambassadeur van Amerika vertegenwoordigt de president van Amerika in dit land. En als hier wat is, dan brengt hij de president op de hoogte. Maar hij vertegenwoordigt. Dus als hij spreekt, spreekt hij namens Amerika. Dan mag je ervan uitgaan, of je nou blij bent met Obama of niet. Maar in ieder geval, als hij spreekt hier in Nederland, hij zegt wat, dan spreekt hij namens Obama. Dat is wat. Dus hij heeft ook, dat is, nou, ambassadeur is nou niet, dat is niet mijn buurman. Dat is iemand, hij heeft een behoorlijk hoge positie. Ja. En zo is het bij ons ook. Wij hebben de positie van een ambassadeur. En wat gebeurt er met een ambassadeur als dat land dus in oorlog komt? Dan roepen ze hun ambassadeurs terug. Ja? En dat is in feite met ons ook zo. Want wij zijn behouden van de toekomende toorn, want zo'n tijd. Want we leven nu niet in de tijd van dat er oorlog is. God biedt zijn vrede aan. Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dus we leven wat God betreft. Hij leeft met vrede in de wereld. Andersom moeten zij zich alleen wel die vrede accepteren en aannemen. Maar die oorlog is er niet. Maar die oorlog komt als zometeen de grote verdrukking komt. Als de bediening der genade tot een eind is. Dan stopt hij met daarmee. Is onze bediening ook afgelopen. En dan weten we ook, zoals hier op aarde ook, als de oorlog uitbreekt, dan roept het land zijn ambassadeurs terug uit het land. Nou, dat is bij ons precies hetzelfde. Als wij worden opgenomen de Heer tegemoet, dat betekent, dan komt er oorlog. En dat weten we, dat is met de grote verdrukking, gaat dat gebeuren. Nou, en hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Nou, het is het woord, de prediking van de verzoening, zeg maar, dat is het woord der verzoening, heeft hij in ons gelegd. En niet het woord der bekering. Ik heb vorige keer al een beetje uitgelegd, bekering en verzoening. Natuurlijk, het begint met bekering, maar dan ben je niet behouden. Je bent pas behouden als je hebt laten verzoenen. En dat is de boodschap die wij brengen aan de mensen. En het is in ons gelegd. En dat betekent dat je die opdracht gekregen hebt. En dan heb je dus ook een verantwoordelijkheid. Nou, de opdracht, het woord der verzoening, dat is dus laat u met God verzoenen. Dat is waar het om gaat, in eerste instantie. Nou, we horen altijd natuurlijk om ons heen over de opdracht. Hè. Kijk even met me mee, ik loop ze heel graag met jullie door, even in Matteüs 28. En het woord grote opdracht staat niet in de Bijbel. Nou, hoeft dat niet een bezwaar te zijn. Ja, want je ziet wel duidelijk dat Christus geeft hun een opdracht. Ja, zoals wij, ons is het woord de verzoening ook in ons gelegd. Ja, in ons gelegd, dat is in ons, ja. En daar moeten we wat mee doen. We zijn een gezant gemaakt. Ja, ik heb er niet om gevraagd. Ik heb de Heer aangenomen en hij heeft mij gelijk tot een gezant gemaakt. Met een taak. Dat is in mij gelegd. En ik weet, het is dat het woord der verzoening. Dan moet ik ook weer het woord recht snijden natuurlijk. Want we weten, Matteüs 28, daar gaan natuurlijk de meeste christenen naartoe. In vers 19. Ga dan heen en onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, dan moeten we goed begrijpen. Tegen wie zegt hij dat? Nou, dat zegt hij dus tegen de apostelen. En dat zegt hij tegen de kleine kudde. En dit is een opdracht voor straks voor Israël in het koninkrijk. Ja? En dan gaan ze het Israël wat dan door die grote verdrukking gekomen is, door het vuur, ja. Maar wat behouden is, de geredden, ja, die gaan die opdracht uitvoeren in het koninkrijk. En dan gaan ze, kijk naar de volken. Onderscheid in de Bijbel, hè? Volk, volken. Naar de volken. Dat is niet Israël. Dus voor ons is dit ook een opdracht. Dat kan helemaal niet. Ja? Nee, we gaan naar de volken. Zij dan. En die moeten gedoopt worden. Zie je het? Dus aan die opdracht zit ook tegelijkertijd de doop met water. Dus als je niet recht snijdt, dan zien we allemaal. Dan gaan we hier naartoe. En dan kom je, ja, dan kom je logisch. Kom je met die doop. En dan gaan we natuurlijk naar Handelingen 2. En dan zie je, ja, zie je wel. Maar die opdracht is nog zelfs voor later in het koninkrijk. En dan lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dat zegt hij als hij is opgestaan uit de dood. En daarvoor heeft hij hun alles geleerd. Is het toch niet gek dat mensen, als ze niet beter weten, dat je dan ook in Matteüs gaat lezen en ook de bergreden, het gebed, het zogenaamde Onze Vader. Dat heeft hij hun toch allemaal geleerd? Alleen ze begrijpen niet dat hij dat zegt, niet tegen de heidenen, niet tegen het lichaam van Christus, maar tegen de kleine kudde, het volk Israël, de Joden. En die moeten dat gaan doen. En aan hun heeft hij dat ook inderdaad allemaal geleerd. Ja, niet gek dat er verwarring komt. Dus aan wie is die opdracht gegeven? Dus belangrijk is altijd in de Bijbel, aan wie is het geschreven? Ja? Nou, dat is dus niet aan ons. Nou, kijk ook even Marcus. Het eindigt allemaal met die opdracht, Marcus 16, nou dat is dus weer ook een opdracht van de Heer Jezus. En dat geeft hij waar ze gewoon gelijk mee moeten gaan beginnen. Voordat het koninkrijk er is. In de tijd dat de zuivering plaatsvindt onder de antichrist. En dan zie je, en zeiden in vers 15, Marcus 16 vers 15, en zeiden tot hen. Wie zijn die hen? Dat zijn die apostelen weer. Dat zie je in vers 14, aan de 11. Gaat heen in de hele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn. Nee, doop zit daar absoluut in die opdracht begrepen ook weer. Die zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen en alles zit dat zij iets dodelijks zullen drinken. Dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Allemaal dingen die bij die opdracht horen. Ook hier weer tegen de 12, tegen Israël, snijdt het woord recht. En dan zie je inderdaad, ik zei het net al, ik heb het nou uitgevecht op het bord. Maar deze dingen zie je allemaal gebeuren in Handelingen. Voor Paulus kwam, zie je dit allemaal gebeuren. En later zie je dat het ook bij Paulus en dan bij de heidenen komt. Ja? En we hebben net gezien, Paulus zegt, het stopt. Aan het eind van boek Handelingen stopt het. Maar deze tekenen, zie je het tekenen, een Jood begint te tekenen. Ook hier weer, als je niet beter weet, het evangelie moet aan alle creaturen. Ik weet niet wie het zei, ik geloof Maarten, was een voorganger, die zei van, over 20 jaar komt Christus, want dan is het evangelie aan de hele wereld verkondigd. Was jij dat nou die dat zei? Nou, iemand die zei dat tegen mij. En dan is het verkondigd, en dus dan komt Christus, ja. Ja, want hier predikt het evangelie aan alle creaturen. Alleen, ook hier weer, je ziet hier de doop, en je ziet ook tegelijkertijd dat mensen zeggen, ja, als je niet gedoopt bent, ben je niet zalig. Want die staat, als je gedoopt bent, zal je zalig worden. Dus het punt is niet, ben ik niet schriftuurlijk? Want dat klopt. Elk vers wat je citeert is schriftuurlijk. Maar het is niet volgens de bedeling. Deze opdracht is niet voor ons gegeven. Want ze moeten naar alle creaturen gaan. Nou, lezen met mij in Lucas aan het eind. En dan zie je, inderdaad, naar de hele wereld. Maar wacht eventjes. We beginnen wel eerst in Jeruzalem. Zie je, je kan nooit zomaar zeggen op één vers pinnen. We moeten het altijd de hele Bijbel lezen. En Lucas 24, dan zien we ook staan. In vers 45, dat is ook weer na de opstanding. En toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden van de doden opstaan en te derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik zend de belofte mijn vaders op u, maar blijft in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Nou, als je naar Handelingen gaat, zie je dat gebeuren. Ze wachten en dan komt de Heilige Geest op hun. Er staat zoveel in deze vers, daar kan je nog een uur over praten. De Heilige Geest die op hun kwam, zien we ook al, dat het anders is als bij ons. Maar in ieder geval, in zijn naam gepredikt wordt de bekering. Dat is niet de bediening der verzoening, zie je het? Bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Eerst bij Israël. En we weten vanuit Handelingen, zegt hij, Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste. Nou, daar, zover is het nooit gekomen, omdat we weten, Israël is bij Stefanus, is gevallen. Dus die opdrachten die aan hun gegeven zijn, en in Johannes 20 staat er ook nog wat, we kunnen ook nog even gauw heen gaan. En daar baseert de katholieke kerk natuurlijk zich ook op, onder andere omdat zij de autoriteit hebben om zonden te kunnen vergeven. Johannes 20 vers 21. Ook weer naar zijn opstanding. Schijnt hij aan de discipelen. En Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zie je, de apostelen hebben al de Heilige Geest op zich al ontvangen. Kijk, de kracht uit de hoogte, die Heilige Geest, met de Handelingen 2, die kwam daarna nog. Maar hier hebben ze de Heilige Geest al ontvangen. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden zijn vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dus ze waren geautoriseerd door Christus in staat om te kunnen zeggen, ja, zonden zijn vergeven of niet. Nou, dat kunnen wij niet zomaar. Maar de katholieke kerk baseert zich hierop. Dat, daarom kun je de pastoor en de paus, die kan dus zondags, kan hij dus door middel van, hij kan, oh ja, de biecht toch, ja? En dan zegt hij toch zo, en je zonden zijn vergeven, toch? Komt daar vandaan. Dit heeft te maken met de autoriteit van de 12 apostelen. Tijdens de grote verdrukking, maar ook daarna in het koninkrijk. Ja? Nou, even in het kort, het hoeft niet zo uitgebreid. Maar je ziet hier dus heel duidelijk, terug naar 2 Korinthe 5. En dan komen we bij ons. Want we weten inmiddels genoeg. En ook, we weten inmiddels genoeg om te weten dat in de evangelie dat daar het lichaam van Christus niet voortkomt. Dus de opdracht is aan hun gegeven. En we zien in die opdrachten, de ene is in het koninkrijk, de ander is ervoor. Er zit ook verschil in. Maar het is, en de doop. Nou, hier in 2 Korinthe 5 zegt hij, want in vers 19, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hè, aan het kruis, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, heeft het in ons gelegd en wij zijn gezanten. Nou, dan moet je net zoals de net in de evangelie gaan denken, ja, tegen wie spreekt hij nou? En wie zijn die wij en wie zijn die ons? In de evangelie weten we, dat was Christus, hij was in Israël, hij sprak tot de 12, tot de Israëlieten, en leerde dan wat hij hun had geboden, de wet. Nu zegt Paulus, ons, wij, nou dan spreekt hij over, we zitten hier in Korinthe, de Korinthische brief aan de gemeente te Korinthe. In de gemeente het lichaam van Christus, in 1 Korinthe 12 vers 13, zegt hij, gij zijt door één geest in het lichaam gedoopt. Waarin is nog Jood, nog Griek. Dus die opdracht waar we nu over spreken, zien we heel duidelijk, tot wie spreekt hij? Spreekt hij tegen het lichaam van Christus. Gij zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder, zegt hij ook in 1 Korinthe. Dus de Korintiërs zijn leden van het lichaam van Christus. En er zaten heidenen, maar er zaten ook Joden in. Maar het waren Joden, die zijn onder de bediening van Paulus pas gered. Dat waren geen Joden die voor Paulus gered waren. Onder de bediening van de 12. Onder die opdracht die zij uitvoerden. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving van zonde en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Heel anders. Die Joden waren het niet. Het waren de Joden die onder het evangelie, waar Paulus kwam, die zei, je moet je met God verzoenen, want ieder is in Adam en ook jullie Joden moeten in Christus komen. En God heeft een ander plan nu. En daarom is de boodschap niet meer bekeren. De Jood moet zich ook laten verzoenen. Nou, en dan zien wij in 2 Korinthe 5 vers 17, dat ons en dat wij, dat zijn degenen die een nieuw schepsel zijn. Ja, dat is dus niet meer wij, zij, Jood, heiden. Dat is weg. Het is nu één nieuwe mens. Het is het lichaam van Christus. Het is het nieuwe schepsel. En die mensen, dat zijn degene aan wie die opdracht gegeven is. Aan wie het woord der verzoening gegeven is. In wie het woord der verzoening gelegd is. Nou, dat is belangrijk om te weten. En dan zien we ook tegelijkertijd, wat is dan dat woord der verzoening? Nou, kijk met mij mee even in Handelingen 14. Het woord der verzoening is een woord dat heeft te maken, wat duidelijk maakt dat er een vijandschap is. Ja? En dat men moet verzoend worden om weer vrede te krijgen met God. Nou, Handelingen 14, vers 3. Zij verkeerden dan al daar in Iconium is dat een lange tijd vrijmoediglijk sprekende in de Here, zie je de vrijmoedigheid in de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en gaf dat teken en wonderen schieden door hun handen. Zie je, op dat moment had Paulus die teken en wonderen nog in verband, denk aan Handelingen. De Jood ziet, hé, het is naar de heidenen gegaan. Maar het woord van zijner genade. En in Handelingen 20 vers 24 noemt hij dat. 20 vers 24. Ja, zie je aan het eind. Om te betuigen het evangelie der genade Gods. Dat zie je ook weer. Hè? Het woord der verzoening. Het evangelie van de genade Gods. Het is wat Paulus in 1 Korinthe 1 vers 7 noemt. De prediking van het woord des kruises. Het woord des kruises. De prediking van het kruis. De prediking van de genade. Want het kruis legt Paulus natuurlijk heel duidelijk uit. Ja? De rechtvaardigheid van de mens is niks. En het gaat nu om het kruis. Dat is de enige manier om gered te worden. En dat is de prediking van het kruis. Dat is het woord der verzoening. Dat mensen staan schuldig tegenover God. En kunnen zich laten verzoenen door te geloven dat die persoon aan het kruis daar voor hem gestorven is. Ja? En dan is die vijandschap ten einde. En dat is het woord des kruises. Dat is het woord der verzoening. En dan zien we ook wat Paulus, hij noemt het in Efeze ook, hij zegt het evangelie van uw behoudenis. Het woord van uw behoudenis, waardoor wij gered worden. Nou, dat is natuurlijk het eerste deel. Laat u met God verzoenen. Dat is, God wil dat alle mensen zalig worden. Nou, dat is, laat u met God verzoenen. Het tweede deel is, dat ze tot kennis van de waarheid komen. Dus ik zei het vorige keer al, deze bediening hebben we allemaal. Zowel man of vrouw. En dan komen we tot kennis van de waarheid, dan komen we in de gemeente. Dus wat ik net al zei over die vrouw, ik zag dat een getuigenis, die is Miss Nederland geweest, die heeft in de Playboy gestaan. En die heeft bij TMS gewerkt, een VJ noem je dat, een paar jaar, heel bekend. En die zat bij Jan van der Bos interview en die heeft 2 jaar geleden is tot geloof gekomen. En dan zat ze dat te vertellen, ik was echt onder de indruk. En toen ook, ik denk, ja, maar ik wil meer horen, ja. Maar toen echt duidelijk dat Christus was voor haar zonden gestorven. Ja. Dus die heeft ongelooflijk, geweldig getuigenis. Maar dan krijg je, de verwarring. Ja, en dan zie je, dan moet ze tot kennis van de waarheid komen. En dat is natuurlijk de taak waar je bij elkaar komt in de gemeente, waar dan de mannen, de broeders, de mensen leren. Ja? Dat Paulus ook zegt in Timotheus dat de vrouw laat zich leren in alle stilheid. Ja? Dat heeft daarmee te maken. Maar de bediening en verzoening, dat is aan iedereen gelegd. Aan iedereen, niemand uitgesloten. Dus de kennis der waarheid, en daarom moet een oudste ook bekwaam zijn om het woord te kunnen leren. Ja, en daardoor, kijk met mij mee even in 1 Timotheus. 1 Timotheus. En dan, als je hebt laten verzoenen, dan heb je vrede met God. Ben je gerechtvaardigd. Ben je behouden. Dan gaan we leren om tot kennis van de waarheid te komen. Dat wil zeggen, onderwezen worden in de brief van Paulus. Dan komen we tot de kennis van de waarheid. En dan gaan we ook de hele Bijbel begrijpen. En dan spreken we in zo'n situatie, dat als je eenmaal verzoend bent, en mensen kunnen van het geloof afvallen, of verkeerde leerling aanhangen, en dan spreekt hij wel over bekering. Ja? Dan zegt hij weer, je moet weer terug, waar je bent, als je zo'n trein hebt, je zo'n wissel, dus op een gegeven moment zijn wissel is die links afgegaan, dan moet je weer terug naar die wissel, en dan ga je weer rechtdoor. Dan ga je weer bekeren van je verkeerde daad, verkeerde wandel, verkeerde leer, weer terug onder de juiste leer, bekeren, en dan ga je weer huppakee, dan ga je weer in het goede spoor verder. Met Paulus. Dat is de bekering voor de gelovigen. Maar dat ben je eenmaal verzoend. In Timotheus, waar stond het? Even kijken. 1 Timotheus 3. En dan zegt hij in vers 15. Bedenk deze dingen. Wees hierin bezig. Opdat u toenemen openbaar zijn in alles. Timotheus, de oudste van de gemeente daar. Heb acht op uzelf. En op de leer. Volhard in deze, 1 Timotheus 3, 4 vers 16, sorry. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Dus de leraar, die moet natuurlijk goed zelf ook onderwezen zijn in het woord en daarin volharden, de dingen bedenken. En dat is voor hemzelf, maar ook degene die die leert. Ja? Nou. Goed, we gaan terug naar 2 Korinthe. Nou, en dan zien we in vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baande. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, Israël was natuurlijk een koninkrijk van priesters, ja? En Petrus zegt ook, gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Ja? En die moeten de deugdesheren gaan verkondigen aan de heidenen. Het geredde Israël. Wij zijn de gezanten, Jood en heiden, in één lichaam. En dan spreken we in tegenstelling, zoals Peter spreekt over het aards koninkrijk, wij spreken over een hemels koninkrijk. Nou, en dan zien we, hij alsof God door ons baden. Dat is niet gewoon bidden. Bidden kan ook praten met God betekenen, maar hier betekent het, je bidt iemand, hè? Ik bid het, ik smeek het je. Dus die God die daar, de schepper van de hemel en de aarde, ja, die spreekt nu, smeekt via zijn gezanten, smeekt hij de wereld of ze zich willen laten verzoenen met hem. Dat is echt ongelooflijk. Dat hij zich zo klein maakt. Ten eerste al dat hij natuurlijk naar het kruis gegaan is. Maar daarna de wereld die zegt, we gaan onze eigen gang. En nog steeds via zijn gezanten de wereld smeekt. Ja? Als je erover nadenkt. Als je ook kijkt, wij zijn dan ambassadeurs of gezanten. Ik zei het net al, heb je toch een verheven positie. Volgens mij zeggen ze in die kring, als het goed is, excellentie. Dat ding moet ook uit. Ik zal mijn dochter even instrueren, want ik weet nou wie dat is. Dat wordt niet gebeld voor sms. Maar in ieder geval, je hebt natuurlijk een positie van een ambassadeur. En dat is zo'n positie, maar je plaatst toch helemaal naar beneden om de mensen te smeken zich met God te laten verzoenen. Dus we zijn verheven en toch vernederen ons door te smeken. Overdrijf nou een beetje, maar het is wel de positie die we hebben, ja? Nou, en dan God door ons banen zit, dus God. Paulus zegt, Christus die in mij spreekt. Het is ook zo dat God via ons spreekt, ja. Zeker als wij letterlijk natuurlijk de Bijbeltekst citeren. Maar wij zijn hier. Kijk, als Christus hier op aarde was, dan, en hij spreekt zo, maar het is nu zo, hij is daar, maar hij spreekt nog steeds, maar dan via ons. Via ons spreekt hij tot de mensen in deze wereld. Dus zijn woord wordt door ons naar deze wereld doorgegeven. Laat je met God verzoenen. Nou, en dan wordt je laat je met God verzoenen. Dit is natuurlijk ook heel duidelijk een mooi antwoord op Calvinisme en op alverzoening. Ja? Want Calvinisme zegt alles is al van tevoren in kan en kruiken. God heeft van tevoren al besloten wie gered. Ik heb nu ook een hele discussie, maar ook veel e-mail van iemand die constant daarover begint. Dat het is uitgesloten dat mensen ook maar iets kan doen. Ja, dus dat je ook maar iets kan doen dat jij bijvoorbeeld aanneemt. Dat kan gewoon niet. Ik bedoel, Gods geest moet eerst jou overtuigen, die moet in je komen wonen en dan. Hij doet alles in jou, dus jij bent totaal uitgeschakeld. De vraag is dan, laat je met God verzoenen, wat je daar nou mee aan moet, ja? Want dat betekent, hij vraagt iets en laat je, dus je moet het doen. Jij moet handeling nemen. En iemand die gelooft in dat iedereen verzoend en gered is, dat klopt ook niet. We weten, verzoening is geen behoudenis. Pas als je hebt laten verzoenen. Ja. Maar als, waarom moet je dan laten verzoenen? Ja. Als toch alles al iedereen gered is. Nee, je moet je laten verzoenen. Je hebt geen vrede met God. God heeft vrede met deze wereld. Maar jij hebt het niet voordat je hebt laten verzoenen. En dan heb je vrede met God. En dat is de Bijbelse uitleg. En daar kan je heel veel moois van maken, maar zo is het eenmaal. En deze verzoening, dat is de persoonlijke verzoening. Dat is iedereen die heeft zich laten verzoenen. Is die persoonlijk verzoend met God. Pas nadat God eerst de wereld met zichzelf verzoend heeft. Dan weten we dat de hele wereld, zowel Israël, Jood en Heiden, iedereen is in vijandschap met God. Dus het komt pas nadat Israël gevallen was. Dat weten we. En daardoor is de verzoening naar de wereld gegaan. Omdat iedereen nu in vaandschap met God staat en zich moet laten verzoenen. En dat is de boodschap. En zo is eigenlijk hoe God ons nu roept. Kijk dus in 2 Timotheüs 1 vers 8. En daarom weten we ook dat het nooit de grote opdracht uit de evangelie kan zijn. Onder andere hebben we net al een aantal dingen gezien waarvan we dat weten. Maar als je in 2 Timotheüs 1 vers 8 leest. Schaam u dan niet voor de getuigenis onzes Heren, noch voor mij die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken. Dus jij roept ons. De roep is, laat je met God verzoenen. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben, een prediker, een apostel en een leraar den heidenen. Zie je? Dus hij roept ons nu via het evangelie, het woord der verzoening. Maar wat pas geopenbaard is door de verschijning van Christus, waarvan Paulus de prediker, apostel en leraar van heiden is. Dus dan zie je ook heel duidelijk dat wat aan ons opgedragen is, kan ook nooit. Als wij de rest niet eens weten, het kan het ook niet eens zijn. Omdat het was pas aan Paulus geopenbaard, dat woord der verzoening. En daarvoor niet. Het is pas aan hem geopenbaard. Nou gaan we gauw door naar vers 21. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods voor hem. Wat staat hier? Het staat, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Er staat niet, hij is tot zonde geworden. Er staat niet dat Christus werd zonde. Want dat zou betekenen dat hij een zondaar was, ja? Hij heeft gezondigd. Nee, er staat iets heel anders. Hij heeft geen zonde gekend. En aan het kruis is hij voor ons zonde gemaakt. Dat is heel wat anders. Niet geworden, hij is gemaakt. Hij was het niet en hij is op dat moment is dat gemaakt. En dat is op het moment die 3 uur aan het kruis. Dat hij zei, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Op dat moment werd hij tot zonde gemaakt. Maar hij had nog nooit 1 zonde gedaan. Niet gedacht, niet gedaan, niks niet. Dus hij werd geen zondaar. Hij werd niet tot zonde. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij heeft toch ook nooit gezondigd. Christus kende de zonde helemaal niet. En wat zegt de wet? De wet zegt, in Deuteronomium 25 vers 1, een aantal weken hebben we dat ook gelezen. Ik lees het nog eventjes. Dat God mag de rechtvaardigen, mag je, nou ik citeer het eventjes. Deuteronomium 25 vers 1. Dan kan je zeggen van, hé, apart, onder de wet staat Deuteronomium 25 vers 1. Wanneer er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gericht zullen toetreden, dat zij hen richten. Zo zullen zij de rechtvaardigen rechtvaardig spreken en de onrechtvaardigen verdoemen. Dus de rechtvaardigen moet rechtvaardig gesproken worden en de onrechtvaardigen moet verdoemd worden. Was Christus rechtvaardig of onrechtvaardig? Hij was rechtvaardig. Hoe kan God nou de rechtvaardigen nu verdoemen? Kijk ook even met me mee in Spreuken 17 vers 15. Spreuken 17 vers 15. Psalmen Spreuken 17 vers 15. Heel belangrijke tekst. Spreuken 17 vers 15. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zijn de Heere een gruwel. Ja, die beiden. En wat is aan het kruis gebeurd? Christus was rechtvaardigd. Was rechtvaardig. Hij was niet goddeloos. Hij was rechtvaardig. En toch is hij verdoemd. Door de Heere. Terwijl de Heere zegt, dat is een gruwel. Ja? Dus je zegt, hoe kan hij dat nou doen onder de wet? Ja? Hij was rechtvaardig. En hij verdoemt hem. Ja, wij weten de oplossing. En dat is juist zo geweldig, ja. Omdat hij was ook de enige die rechtvaardig was. En daardoor ook voor ons die zonde kon dragen natuurlijk. Terwijl onder de wet staat, je mag wel rechtvaardig. Maar dat is ook niet omdat wat hij gedaan heeft. Kijk maar mee in Gelaten. Gelaten, wat is hij geworden? Tot een vloek, ja. Gelaten 3 vers 10. Hoe kan God nou een rechtvaardig iemand straffen? Dat gaat helemaal tegen hem in. Wat hij geleerd heeft in de wet. Het is een gruwel voor God. Nou, God doet niet met zo de zon door de vingers zien, dat kan niet. In Gelaten 3, vers 10. Want zovelen als er uit de werken de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En in vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Hij was geen vloek. Maar God heeft hem tot een vloek gemaakt. Hij is een vloek geworden voor ons. Hij was rechtvaardig. Maar de wet was tegen ons. En dan ben je een vervloekte. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Nou, terug naar 2 Korinthe 5. Dus als we dat lezen, 2 Korinthe 5. Oh, wacht. Want die geen zonde gekend heeft, het duidelijk over dat Christus geen zonde gekend heeft. Hij was rechtvaardig. Maar heeft hij zonde voor ons gemaakt. Het is op zijn rekening geschreven, ja. Het is hem toegerekend, wat ik gedaan heb. En andersom, heeft God op mijn rekening, ik was arm, ja, ik had nul. Van het ene moment op het andere moment heb ik 1 miljoen euro op mijn rekening gezet. Het is op mijn rekening gezet. Dus zijn rechtvaardigheid is mij toegerekend. En mijn onrechtvaardigheid is hem toegerekend. Dat is gewoon gebeurd. Dat is gebeurd aan. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dus als we Jesaja 53 lezen ook. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Heeft hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Tot een schuld. Tot een offer voor de zonde. En Paulus legt uit. Voor ons, het lichaam van Christus. Hoe hij dat gedaan heeft in dit vers. Namelijk. Dat hij hem tot zonde gemaakt heeft. Nou, en dan is het heel mooi, is dan ook denkt dat de Heer Jezus, die zegt op een gegeven moment, ik moet ook verhoogd worden, net als de slang. Ja, op die staak. En ze moesten kijken, Israël moest naar die slang kijken, en ze werden anders door de slangen vernield. En dan keken ze ernaar en dan werden ze gered. En Christus zegt, ik moet ook verhoogd worden. Hij heeft daar ook gehangen aan dat kruis. Hij is ook verhoogd, ja. En ieder die hem op hem ziet, hè, want de zonde, ja, de slang, is natuurlijk Satan, maar is natuurlijk, zo komt de antichrist, hoe wordt hij genoemd? De mens der zonde. Ja. Het is de personificatie van de zonde, ja? De zonde in hoogst eigen persoon. En Christus is daar tot zonde gemaakt. En ieder die op hem ziet en hem gelooft, die zal gered worden. Hij heeft nooit zonde gekend. Nooit en te nimmer. En daar kijk ik nog even twee teksten en dan sluit ik af. Romeinen 8 vers 3. Tot zonde gemaakt. In dat zondige lichaam. Niet dat hij zijn lichaam, maar in gelijkheid van het lichaam wat wij hadden. En ons lichaam is het lichaam der zonde. Dat had hij niet. Maar het is wel tot zonde gemaakt. Romeinen 8 vers 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dan dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. De zonde is veroordeeld in het vlees, wat daar aan het kruis hing. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Wat wil de wet? Wat is recht der wet? De gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Anders kan je nooit bij God komen. Die had Christus. Maar die wordt nu vervuld in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, en zodoende is voor ons de gerechtigheid toegerekend worden. Wees met mij nog even naar Romeinen 4 over de toerekening. Dan zie je het tot zonde gemaakt. En in Romeinen 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Ja, rechtvaardigt niet degene die zo godzalig zijn. De goddeloze. Hij is voor de goddeloze gestorven. Als jij niet herkent dat jij een goddeloze bent, dan is hij niet voor jou gestorven. Hij is voor de goddeloze gestorven. Wordt zijn geloof gerekend tot de rechtvaardigheid. Dat geloof is gewoon dat je hebt dat aangenomen. Het is hetgene waarin je gelooft, dat bepaalt of je gerechtvaardigd wordt of niet. Geloof je in Allah, dan word je niet gerechtvaardigd door God. Maar geloof je in zijn zoon daar aan het kruis, dan rekent hij dat jou toe, de gerechtigheid. Kijk maar, zijn geloof gerekend tot de rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werk. Zie je, het wordt je toegerekend. Op jouw rekening gezet. Er is niks van jou bij. Helemaal nul. In die zin heeft die man waar ik net over sprak ook helemaal gelijk. Ik heb ook helemaal niks in te brengen. Nee, 0,0. Maar ik moet wel geloven. Ik moet me wel laten verzoenen. En dan zal hij het op mijn rekening zetten. Dan wordt het mij toegerekend. Vers 7 zeggende, en want dat is het, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Dit is de definitie wanneer je zalig bent. Als jou de zonde niet toegerekend worden. Dus 2 Korinthe 5, afsluitend. De zonden niet toerekent. En wat lezen we? In vers 19, dat de zonden worden ons niet toegerekend. Nu, door God. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Zie je, wij hebben de rechtvaardigheid Gods nodig. En dan ben je zalig. En die hebben wij nu gekregen, want Christus was de rechtvaardige. Het is omgeruild. En dat heeft hij gedaan voor ons aan het kruis. Dit is de boodschap voor ons voor vandaag. De boodschap naar de wereld toe, waardoor de mensen vergeving van zonde kunnen krijgen, dat hun de zonde niet toegerekend worden. Als ze zich niet laten verzoenen, ja dan de grote witte troon. En dan wordt het je allemaal wel toegerekend. Het hoeft niet, maar dat is de keuze die de mens zelf maakt. En dan sta je op de grote witte troon. En dan mag jij dus allemaal zelf gaan verklaren en uitleggen. En dan zal je zien dat je tekort komt aan de heerlijkheid God. Ja. En dat er maar één plek is en dat is het eeuwige vuur. Dus dat wij ook de vrijmoedigheid mogen hebben om dit evangelie van de verzoening aan de mensen ook te vertellen. Omdat zij ook die toerekening van zijn rechtvaardigheid mogen krijgen. Vader, wil u danken voor deze boodschap. We danken u voor deze wonderbare woorden, Vader. Dat spreekt alleen maar liefde uit voort. We hebben een hele liefdevolle Vader, een liefdevolle God. En dat we veel mensen denken, zoals we ook net in Handelingen lazen, die denken dat een God die wraak neemt, of hij beloont je, dat soort dingen. Maar Heer, het is maar één ding, Heer. En dat is, u hebt aan het kruis gehangen en de prediking van de verzoening is nu waar het om gaat. En u rekent de zonde niet toe, dat iedereen kan nu gered worden. Vader, en we danken u, Vader, voor deze genade. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.